Gemeente, we willen deze dienst vanmorgen beginnen met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 27. De schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 19e hoofdstuk. Wij noemden Johannes 19 en daarvan de eerste 18 versen, maar vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod. Gij zult niet stelen. Het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hem: neemt gelieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en aan onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan het woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de 6e uren. En hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hem: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We noemden nu Psalm 81, vers 12. Vanmorgen wil ik u met de hulp des Heren een preek lezen van wijlen dominee G. van Renen. En de tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19, vers 17 en 18a. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten. Dan willen we nu verder zingen van Psalm 22, het 6e en het 7e vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. En ook het 7e vers, zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend. In het rond, ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 6 en vers 7. En tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor de diaconie en de kerk. De extra collecte tijdens de derde rondgang is vandaag bestemd voor de emerituskas. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. De uitleiding van Jezus naar de kruisdood op Golgotha. Drie gedachten. Ten eerste, het smartelijke van die uitleiding. Ten tweede, het borgtochtelijke van die uitleiding. En ten derde, het voorbeeldige van die uitleiding. Dus de uitleiding van Jezus naar de kruisdood op Golgotha. Ten eerste, het smartelijke van die uitleiding. Ten tweede, het borgtochtelijke van die uitleiding. En ten derde, het voorbeeldige van die uitleiding. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Zo geliefde toehoorders mogen we hier elkaar wel toeroepen. Als wij een blik slaan op hem die beladen met de vloekhout des kruises gereed staat zijn laatste gang te doen. En een weg van pijn en smart en schande en smaad te betreden. Wat een toneel toch zal zich nu voor ons oog ontrollen. Waarlijk, hier is stof om zich heilig te verbazen. Zeggen we dan eerst iets van het smartelijke van die uitleiding. Geliefde toehoorders, wij stemmen het u van harte toe dat het vermetel is om het smartelijke van Jezus' uitleiding te willen schetsen. Eenmaal riepen Jeremia uit, schouwt het aan en ziet of er een smart zij gelijk mijn smart die mij aangedaan is, waarmee de Heere mij bedroefd heeft en dagen van de hittigheid zijn storens. Maar wat betekent de smart van Jeremia bij de smart die hier Jezus aangedaan wordt? Jeremia's smart en ook die welke hier wel Gods kinderen en knechten aangedaan wordt, zijn maar druppels vergeleken bij de oceaan van smart die men Jezus hier aandoet. Opdat u iets van die smart mocht verstaan, verzoeken wij u ons in gedachten te volgen naar het rechthuis van Pilatus. Het zogenaamde rechtsgeding is juist als we daar komen geëindigd, hoort, met welk een oorverdovend lawaai men roept, weg met deze, kruist hem, kruist hem. Beulsknechten zijn bezig een drietal mensen, misdadigers, voor te bereiden tot hetgeen aan het einde van hun laatste gang hen wacht, namelijk de kruisdood. Geliefden, kijk daar, een van dat drietal ter dood veroordeelden. Wie is hij? Hoe is zijn gelaat zo verdorven? Zie op zijn hoofd, een kroon van doornen is gedrukt in zijn slapen. Een spotkleed hangt van zijn schouders af. Hij ziet eruit als de verachtste en de onwaardigste onder de mensen. Dat is zeker de ergste van de drie misdadigers. Zie, daar vallen de beulsknechten onder hoongelach op hem aan. Ze rukken de mantel van hem af. O, kijk die rug eens. Nu hij daar ontkleed staat, zien wij in de open wonden en in de bloedige striemen het geschrift van de aardse rechter. Wat? Het lijkt wel het grafschrift van de hel. Zie, met welk een geweld wordt hem de zware kruisbalk op zijn schouders geworpen. Mensen, denk toch om die vreselijke wonden. Ziet u dan niet hoe die arme mens ineen krimpt van smart en onduldbare pijn? Eindelijk is alles gereed. Dan wordt er een optocht samengesteld zoals er de geschiedenis maar één aanwijst, en dat is deze. En zij leiden hem uit. Twee moordenaars zijn lot en tochtgenoten. Daar gaat de optocht. Weg met zo één. Weg met zulk een booswicht. Hij is het niet waard in de heilige stad Jeruzalem te leven. Veel minder daar te sterven. Weg uit de heilige stad. Daar staat immers de heilige tempel. Dat is geen plaats voor zo één. Maar wie is hij dan toch? Wat heeft hij misdreven? Dat oud en jong, rijk en arm, voornamen en geringen zo verwoed op hem zijn. Toehoorders, het is dezelfde die het land doorging. Goeddoende. die hun hongerigen spijsde, hun blinden het gezicht, hun doven het gehoor en hun gestorvenen het leven gaf. Het is Israëls weldoener. Het is Jezus de Christus en hem leidt men de poort uit. Buiten de wijngaard werpt men hem. Hem bandt men buiten de gemeente des Heren. Wie doen dit? Zijn eigen volk, de priesters die zijn brood aten, samen met de Romeinen. Jood en heiden zijn in deze roerend met elkaar eens. En waar gaat het met hem heen? Naar Golgotha, zegt onze tekst, naar het galgenveld van de misdadigers. Zie, kind des Heren, daar gaat hij nu, de verworpene, die zoete Jezus. Daar gaat hij nu de stad uit, dragende zijn kruis. Daar gaat hij voort op zijn lijdensweg, tussen twee misdadigers, hij in het midden. Dat was altijd de plaats van de grootste kwaaddoener. Die plaats moest Jezus, de koning Israëls, innemen. Daar gaat hij, omstuwd door een bende bloedgierige mensen. Vele varren hebben hem omsingeld. Sterke stieren van Bazan omringen hem. Zij hebben de mond tegen hem opgesperd, als een verscheurende en een brullende leeuw. Ja, honden hebben hem omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft hem omgeven. De vijand triomfeert, de hel juicht, de geesten uit de afgrond vergezellen hem. De duivelen roepen elkaar toe, daar gaat hij nu, die ons uitwierp, nu hebben wij overwonnen. Zo roept de helse Simei hem toe. De menigte heeft slechts spot, de soldaten drijven hem met vloeken voort. Al gaat Jezus ook met wankelende schreden. O geliefden, wat is het waar dat de barmhartigheden der goddelozen enkel wreedheid zijn? Maar is er dan niemand die met Jezus te doen heeft? Is er nu niemand die medelijden met hem heeft? Nee, niemand. Geen oog heeft medelijden met hem. Ja toch, de evangeliën van Matthäus, Marcus en Lucas vertellen ons dat zij een man, met name Simon van Cyrene, die juist van de akker kwam, dwongen het kruis van Jezus te dragen. Dat was dan toch weer een goede daad, een hele verlichting voor de Here. Dat lijkt wel zo, maar als men bedenkt wat de ongewijde geschiedenis ervan zegt, dan was dat enkel louter wreedheid. Men zegt dat Jezus door bloedverlies verzwakt was en van vermoeidheid in elkaar zakte. Bedenkt dat men hem nu al de hele nacht gemarteld heeft. En nu waren die bloeddronken vijanden bevreesd dat Jezus onderweg zou sterven. En zij wilden het genoegen smaken Jezus naakt aan het kruis te nagelen en te zien krimpen van pijn en smart. Vindt u dat niet vreselijk? Was dit kruisdragen van Simon van Cyrene niet een druppel gal meer in Jezus toch al zo bittere lijdensbeker? De evangelist Lucas meldt ons nog een ontmoeting. Lucas 23, vers 27 tot 31. Dat was dan toch wel een troostdruppel in Jezus beker. Lucas vertelt ons van een groepje vrouwen. Die maakten toch wel een aangename indruk. De Heere noemt hen de dochters van Jeruzalem. Wat een gunstige uitzondering maken die vrouwen op die vloekende en scheldende menigte die Jezus naar zijn strafplaats voortstuwde. Het zijn medelijdende zielen, welk zielensmart zich lucht gaf in wenen en klaagtonen. En wie van ons zou zijn tranen niet willen mengen met hun tranen? Heeft ons hart hier geen bittere redenen toe, bij de gedachte dat het onze zonden zijn, die Jezus dat lijden aandoen? Weent vrij, edele dochters van Jeruzalem, gij schoonste onder de vrouwen, weent vrij. Ja, wij zouden u willen toeroepen, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Toch, geliefden, moeten wij die woorden hier terughouden. Waarom? Zouden zij niet zalig zijn die wenende dochters van Jeruzalem? Zouden hun tranen geen troostdruppels zijn in Jezus' smartbeker? Nee, kind, dat zijn die tranen van hen niet. Zij vermeerderen zijn smart. Zij rangschikken hem, die zich geheel vrijwillig goden opoffert, in de rij van de gewone martelaren. Jezus wil geen martelaar zijn, noch ervoor aangezien worden. Hoor maar wat hij spreekt tot die vrouwen. Het is de laatste preek die de Heere voor zijn sterven houdt. Wat werkte de Heere toch, zolang het dag was? Weent niet over mij, zo begint Jezus zijn ernstige preek. Denk niet dat de Heere hier alle tranen verbiedt, wanneer hij zegt, weent niet over mij, o nee. De hardheid van het hart is hem niet aangenaam. Het gebroken hart is zijn offer. En waar zou ons hart eerder van breken, als daarover dat wij de moordenaars van Jezus zijn? Maar er is zoveel onderscheid in de tranen die achter Jezus gestort worden. Die van Jeruzalems dochters waren tranen van vleeselijk medelijden met de Heere Jezus, die zij aanzagen als de mishandelde onschuld. Zulke tranen behagen de Heere niet, die doen hem zeer, die vergroten zijn smart. Weent over uzelf en over uw kinderen, zo vervolgt hij. Die dochters van Jeruzalem waren blinde schepselen. Zij kenden zichzelf niet, evenmin als hun bitter ongeluk. Zij kenden de vreselijke toekomst niet, die hun en hun kinderen uit kracht van hun grote schuld en afval van de hoge God stond te wachten. Daar hadden zij nooit over leren treuren. Nooit hadden zij geweend zoals de geest des Heren Gods volk leert wenen. Die leren zich kennen als moordenaars die Jezus kroon vlochten, die zijn smartbeker hebben gevuld. Daarom keerde de Heere zich om. Niet om die vrouwen te bestraffen, maar om hen te onderwijzen. Tranen zijn hem wel dierbaar. Hij veroordeelt de verharden. Maar deze vrouwen en zovelen van hun soort bewenen niet hun breuken. Dat is het wat Jezus even doet stilstaan op zijn kruisweg en hem doet zeggen, weent niet over mij, weent over uzelf en over uw kinderen. Dan gaat hij als de grote profeet hun de toekomst voorspellen. Die toekomst zal zo vreselijk zijn als de Heere van de hemel de bloedkreet van het verharde Jodendom zal vervullen. U kunt daarvan lezen in Lucas 23, vers 29 en 30. En dat zal zo zeker geschieden. De Heere geeft daar redenen van op. Als zij dit doen aan het groene hout, wat zal er dan aan het dorre geschieden? Jezus vergelijkt zichzelf hier bij groen, bij levend hout. En daaraan doen zij dit. Wat zal dan wel aan het dorre hout, waar nooit een vrucht tot Gods eer aan groeide, geschieden? Welk een dierbare, getrouwe Jezus. Eigen lijden vergeet hij om anderen uit liefde te waarschuwen en te vermanen tot bekering en berouw. Tot zo lang hebben de vijanden moeten wachten, maar dan gaat het al vloekend en scheldend weer verder. Eindelijk is men waar men zijn wil, op de heuvel Golgotha, de hoofdschedelplaats, zo genoemd volgens sommigen naar het model van deze heuvel. Deze heuvel zou vanuit de verte gezien de vorm van een hoofdschedel vertoond hebben. Anderen menen dat deze plaats zo genoemd was vanwege de beenderen die daar verspreid lagen van de omgebrachte en weggeworpen misdadigers. Dan is het uur aangebroken waarop plaatsgreep wat Johannes aan het slot van onze tekst zegt, alwaar zij hem kruisten. Welk een wereld van schande, wat een oceaan van smart ligt er in die kleine, eenvoudige uitdrukking opgesloten. En zij kruisten hem. Ze legden het kruis plat op de grond, streken de Heere Jezus daarop uit, nagelden hem met grote spijkers door zijn handen en voeten, vast aan de kruisbalk, haalden het kruis waaraan Jezus vastgenageld was overeind en planten het in het gat dat men van tevoren gegraven had, stampten de grond vast en daar staat de banier des heils opgericht. Daar is Christus, als wel eer de koperen slang verhoogd, o Davids zoon en Davids Heer, hoe is uw weg zo smadelijk, zo smartelijk? Nee, geliefden, ik waag er mij niet aan om die smart onder woorden te brengen. Letten we in de tweede plaats op het borgtochtelijke van Jezus' uitleiding. Toehoorders, dat kruis, het welk Jezus torst en de smart die hij leidt, is hem door God zelf opgelegd. Wat, hoor ik u zeggen? Is dat kruis hem door God zelf opgelegd? Ja, zo is het. Is hij dan Gods lieveling niet? Waarom verdelgt hij, die boven de wolken troont, de vijanden van zijn heilig kind en niet door de adem van zijn mond? Is die kruisdrager dan niet dezelfde van wie de engelen zongen in Efrata's velden? En waarom zwijgt nu de hemel? Heeft God van hem niet getuigd? Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. En heeft hij nu vergeten zijn eigen kind genadig te zijn? Heeft Christus zelf niet getuigd? Ik en de Vader zijn één. Legde God zelf hem dat kruis op? Maar wat heeft hij dan voor onbehoorlijks gedaan? Is hij dan schuldig? En zo niet? Geen schuld in hem en toch een vervloekt kruis op hem? Hoe is dat dan te verstaan? Ja, geliefden, de waarheid is dat God zelf Jezus buiten zijn tegenwoordigheid drijft. Hij zelf roept weg met deze. Maar waarom is dit toch? Ook de wet drijft met zijn vloeken Jezus buiten de legerplaats. Maar waarom dan toch? En welk een lijden moet dat voor Jezus zijn? Dat is zielenlijden, buiten Gods gemeenschap, buiten de vergadering van de heiligen. Hoe is dat mogelijk? Spant God dan samen met die moordbeulen, met die vijanden van zijn heilig kind Jezus? Zo is het, het behaagt God hem te verbrijzelen. Maar waarom redt Jezus dan zichzelf niet? Anderen heeft hij van de zwaarste kruisen verlost. Waarom werpt hij nu zijn eigen kruis niet af? Het antwoord op al die vragen luidt: Jezus, hij deed en leed dit alles in de plaats van zijn volk. Zoals die zoete heiland, behoorden wij uitgeleid te worden. En dat wel vanwege onze zonden en afval van de Heeren. Beladen met de vloek is de mens eenmaal om zijn zonden uit het paradijs gedreven. En sindsdien is de mens dolende van de Heere af, naar het eeuwig verderf. Maar nu nam de Heere Jezus onze schuld over. Hij stelde zich in onze plaats. Zo werd ons kruis zijn kruis, door zijn vrijwillige verbintenis naar de wil van zijn Vader. Al wat Christus hier dus doormaakt en draagt, is borgtochtelijk, volgens hetgeen hij in de stille eeuwigheid heeft bezworen en met de Vader is overeengekomen. O volk, zie hem daar nu in gedachten eens gaan, uw Jezus. Let eens op hetgeen hij daar wegdraagt, zijn kruis. Dat kruis vertegenwoordigt de eerste Adam. Christus draagt daar onze oude Adam naar de sterfheuvel. Begrijpt u wat dat zegt? Wat draagt Jezus daar weg? Geliefde toehoorders, het is de schuld van een ontelbare schare van misdadigersvolk. Zie daar dan uw Jezus gaan, om uw grote schuld, om die berg van schuld die tot de hemel reikt, te werpen in de zee van eeuwige vergetelheid, zodat de zonde van Gods volk gezocht, maar nooit meer gevonden zal worden. Nog eens, wat Jezus daar wegdraagt, Het is de vloek die God in het paradijs over ons uitsprak. Die vloek welke Gods kind zo kan benauwen, die hun dag of nacht geen rust laat. Die vloek draagt Jezus weg. Die gaat hij begraven in het Golgeveld van de misdadigers. Zijn kruis vertegenwoordigt die vreselijke toorn Gods, die Mozes deed zingen. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Ja, het is de dood, uw laatste vijand, kind des Heren, die Jezus daar wegdraagt. Waarlijk Jesaja mocht zeggen, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Op dat kruis van Christus ontlast zich Gods geweldige toorn. Al de vloeken van de Ebal worden over dat kruis, of liever over de gekruisigde, uitgestort. Door dit kruis wordt de wet bevredigd, zodat Mozes ons wordt een liefelijke onderwijzer. Volk, wij mogen ziende op dat kruis nu zingen. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Toehoorders, met dat kruis doodt Jezus de dood. Vermorzelt hij Satans kop, ontsluit hij de deuren van de hemel en brengt hij een eeuwige verzoening aan. De vrucht van Jezus' uitleiding naar Golgotha is dan ook een verzoend God, die zijn kind van boven het kruis toeroept: grimmigheid is bij mij niet. Ten tweede is de vrucht een ontsloten hemel. De slagbomen zijn neergevallen en de poorten hebben de boog verhoogd voor Gods kerk en kinderen. Ten derde is de vrucht een ontwapende vijand. Satans kop is vermorzeld en de dood zijn prikkel ontnomen. Ten vierde is een eeuwige zaligheid verworven, die Gods volk in verwondering doet uitroepen. Geen oor heeft ooit gehoord, geen oog ooit nagespoord. Wat heilrijk lot mij is bereid in eeuwigheid. O, hoe verlangt mijn ziel naar God. Ten vijfde is de vrucht een heilig, vrijgevochten volk, dat met Paulus mag zeggen: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Ja, de vrucht van Jezus' uitleiding naar de kruisdood op Golgotha is ten laatste een eeuwige lofzang, een lofzang die nooit meer zal eindigen. Kom, geliefden, zingen we dan nu met het oog op die kruisdragende Jezus. Van Psalm 103, vers 6 en vers 11. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij, om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. En wat er verder volgt in het 11e vers.
Thank you.
letten we nu in de derde plaats op het voorbeeldige van Jezus' uitleiding. Geliefde toehoorders, wat wij hier zagen gebeuren is voor alles borgtochtelijk, maar het is ook voorbeeldig. Om de vrucht van Jezus' uitleiding naar de kruisdood te waarderen, te bezitten en te genieten, is het onmisbaar nodig dat wij zelf iets van deze uitleiding bevindelijk leren kennen. Daarom komt de Heere de uitverkorenen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest uit te leiden. Dan komen wij er buiten te staan. Van de dwaze maagden lezen wij dat toen zij dachten binnen te gaan, zij op een gesloten deur stuiten. En dan staat er zo opmerkelijk bij en zij begonnen buiten te staan. Dat is iets verschrikkelijks, te menen in te gaan en dan beginnen buiten te staan, om er dan eeuwig buiten te blijven. En u kunt erop aan dat dit het lot zal zijn van duizenden en nog eens duizenden. Gods volk, vooral de kleinen, kunnen zich zo ernstig bevreesd maken dat dit ook eenmaal hun lot nog zal zijn. O, dat zal wat te zeggen zijn, eeuwig buiten te staan. En toch zal hun dat ongelukkige lot van die dwaze maagden nooit treffen. Dat zou niet kunnen. Waarom zou dat niet kunnen? Die dwaze maagden begonnen buiten te staan aan het einde van hun leven. Bij hun sterven aan gindse zijde van de doodsjordaan. Maar Gods kinderen leren in hun leven het aan deze zijde van het graf. Zij beginnen er hier buiten te staan, omdat God er hun buiten zet, of liever, omdat God het hun ontdekt dat ze nog nooit binnen waren. En wat is het een smartelijke zaak uitgeleid te worden. En Gods lieve kleinen doen zo hun best om binnen te blijven. Alles willen ze wel doen en wel laten om er maar in te blijven. Zij bidden en zij smeken, verwerp me van uw aangezicht toch niet. Met hand en tand houden ze zich vast. En er dan buiten te komen staan. Waar buiten? Buiten Gods lieve gunst en gemeenschap. Anderen zijn voorwerp van zijn gunst. Zij zijn zijn gunstgelingen die Gods gemeenschap mogen delen. En daar dan niet bij te horen. Een voorwerp van Gods ongunst en van Gods gramschap zich te voelen. Wat kan dat pijnlijk zijn? Buiten de gemeenschap van de heiligen. Wat kunnen die kleinen toch groot opzien tegen Gods oprechte volk. O, wat achten zij dat godzalige volk toch gelukkig. Ze zouden er een lange weg voor lopen om hen te zien, om in de gemeenschap van dat gelukkige volk te zijn. En er dan niet bij te horen, er buiten te staan, kent u iets van die smart? Waar buiten? Buiten dat onuitsprekelijke dierbare heilverbond. O, welke gelukkige mensen zijn dat? De bondgenoten in dat eeuwige dierbare genadeverbond, met zijn rijke beloften van eeuwig leven en vrede en zaligheid, daarin te staan met God en zijn Christus, alles wat tot het leven en tot de zaligheid nodig is te mogen eisen, eisen van hem die zweert, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar daar nu buiten te staan, een vreemdeling te zijn van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld te zijn, dat vindt de wereldling niet erg. Maar voor een die uit God geboren is, is het o zo smartelijk. En dan, buiten de stad, buiten het hemelse Jeruzalem gesloten, en daarbinnen is het zo zalig. Daar troont God en Jezus en heel de heilige scharen. Daarbinnen zingen zij. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. daar jubelen weer anderen. Wij zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Daarbinnen zitten ze aan met Abraham, Isaac en Jacob, ja, met de koning, met Jezus. En dan daar buiten te staan, zich blind te staren op een dikke muur en een gesloten poort. Toehoorders, weet u wat dat zegt? Gods begenadigde volk maakt daar allen in meerdere of mindere mate kennis mee. Ja, nog verder. Om de vrucht van Jezus' uitleiding tot de kruisdood te waarderen, die te bezitten en te genieten, is het ook nodig dat wij iets leren van dat kruis dragen. De Heere legt ook ons een kruis op. Dan komen wij onder de vloek van de wet, de straf van de zonde. Kent u daar wat van? Van dat zuchten onder de vloek van de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. En wij deden dat niet. Wij lieten na hetgeen de wet ons gebood en wij deden wat de wet ons verbood. Dus zijn wij vervloekt. Dat is ons kruis dat wij krijgen te dragen. En dat zegt wat, met de vloek beladen daarheen te gaan. Zo worden ook wij, gebogen onder de vloek, uitgeleid. Naar Golgotha? Nee. Naar het paradijs. Naar de oorsprong van onze algehele ellende en totale verlorenheid. O, hoe bitter dat wij zo gezondigd hebben. Kent u daar nu iets van? Geliefde toehoorders, over die stukken wordt tegenwoordig zo lichtvaardig heen gestapt. Men stelt zich tevreden met een beetje historiële kennis van de staat van de ellende van de mens. Men leert roemen in genezing en ze waren nooit ziek. Nooit leren ze hun breuken kennen. Nooit werd het bij hen eens buiten hoop. Nooit een ware hartsveranderende genade. En toch menen zij in te gaan. Nee, dan leert God het zijn volk anders. Hij komt eerst onder het kruis te brengen. En gebogen onder de schuld en de toorn, leidt hij je uit naar het paradijs. Daar leert hij het recht Gods goedkeuren. Geeft een welgevallen in de straf van de ongerechtigheid. En doet onze doodsvonnis tekenen. Dan hebben we geen andere verwachting dan om uitgeleid te worden naar het eeuwig verderf. Maar daar geeft hij ons ook de vrucht van het kruis. Dat laat de Heilige Geest ons zien hoe Jezus deze weg ging. Hoe God zijn Christus beladen met onze vloek uitleidde tot de kruisdood naar Golgotha. En dat wel voor al zijn uitverkorenen die in hem krijgen te geloven. O, als wij dat door het geloof zien, de uitgang van de gesmaade Jezus. En wij worden de man die hem dat aandeed, dan schreien ook wij hete tranen. Maar niet als Jeruzalems dochters wel eer, die schrijden om de pijn van hun lijdende heren. Maar dan schrijen we tranen als wel eer Maria Magdalena deed. Dat zijn tranen van innig berouw en schuldgevoel. Dan leren wij dat rouwklagen als over een enig geborene. Maar als dan zegt de Heere, dat deed ik voor u. En als de geest van het geloof ons de genade geeft om te buigen en te geloven, dan schrijen wij weer hete tranen. Maar dan zijn het tranen van dankbaarheid. Dan worden wij binnengeleid omdat Jezus als een misdadiger werd uitgeleid. Binnengeleid, o eeuwig wonder, waar binnen? Binnen de gemeenschap van de heiligen, binnen de kring van het heilverbond. En dan behoren al de beloften Gods ook ons toe. En dan binnen de heilige stad, dan zich niet meer blind te staren op muur en poort. Dan zijn er ook wij binnen, ingeleid in het vaderhart van het heilige godswezen. Wel kind des Heren, dan worden we daar binnen geleid als één die nooit zonde deed. Als een medeburger der heiligen, als een huisgenoot Gods, als erfwachters van de eeuwige gelukzaligheid. Ja, dan dan er binnen, dan zijn we er binnen als iemand die er nooit buiten is geweest. Maar begrijp het goed, dan hebben we dat in het geloof dus nog niet in het aanschouwen. Dan hebben we vaak nog een lange, ja zeer lange kruisweg achter Jezus dragende zijn kruis te gaan. Hij droeg het onze, nu komen wij onder het zijne. Dat is dan niet meer tot betaling van de zonde, dat deed Jezus. Maar met zijn kruis wordt bedoeld de versmaadheid van Christus, welke Mozes meerdere rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Hij droeg het vervloekte, wij een gezegend kruis. De een van Gods kinderen heeft een houten kruis, een ander heeft een kruis van goud. De een kort, een ander weer lang kruis. De een openbaart het overal, de ander die smoort het in zijn hart. De een heeft een zeer groot kruis, de ander een klein kruis dat echter misschien veel zwaarder is en veel scherpere kanten heeft. Maar allen hebben een kruis naar hun kracht, hun aard en karakter. Vader zelf heeft ons het toegemeten en het gewicht naar onze kracht bepaald. En hoe dragen wij nu ons kruis? Meestal dragen wij het gedwongen, zoals Simon van Cyrene, vaak morrend, klagend. Wij zijn het er niet mee eens dat wij juist dit kruis moeten dragen. Hadden liever het kruis van een ander. Wij behoeven daarover niet uit te wijden. Ieder kind van God weet er bij ervaring van mee te spreken. Wij zijn doorgaans erg schuw van ons kruis en we zijn het spoedig moe. Toch geeft de Heere wel eens genade om het kruis goed te keuren. Dan keuren we ons kruis nodig en nuttig, ja wel onmisbaar. Maar laat het kruis ons drukken, het zal niet eeuwig duren. Immers we mogen zingen met de godzalige dichter van Psalm 138, naar de berijming van dat teen. Gij zult mijn kruis eindigen hier, want goedertier zijt gij gestadig. Het werk uwer handen zult gij volvoeren vrij, o Heer genadig. Dan komt het kruis voor de goddeloze aan en voor de eigen gerechtigen die menen binnen te zijn en er nooit buiten kwamen te staan. Dan zal de heilige en de rechtvaardige rechter heel de wereld van de goddelozen en heel de vergadering van de dwaze maagden ook onder de vloek gebogen uitleiden naar de woonplaats van de duivelen, naar de buitenste duisternis, waar weningen zullen zijn en knersingen der tanden. God binde dit nog op uw hart, en dat u door de schrik des Heren nog bewogen mocht worden tot bekering. Wel, kinderen des Heren, u allen, die door genade op Jezus ziet tot verlossing van uw ziel, die er hier buiten gezet zijn en er zo vaak buiten stond, nog een weinig tijds en u bent aan het einde van uw lijdensweg. Zoals reeds gezegd, dan neemt de Heere u het kruis af. Dat blijft voor de hemelpoort. En dan uitgeleid uit de wereld van ongerechtigheid, uit dit lichaam van pijn en smart, uitgeleid uit alles wat u kwelde, neerdrukte, bedroefde, wat u deed schreien, klagen en verlangen naar het einde. En dan wordt u binnengeleid in die rust die er overblijft voor het volk van God, in dat lieve vaderhuis, in die schoot van Abraham, in die heerlijke Godstad, in die troonzaal des Heren, in de storeloze zaligheid, in de vreugde van onze Heren, en dat enkel en alleen als de vrucht van Jezus uitleiding, van de uitleiding van Christus ter kruisdood op Golgotha. Die uitleiding van Jezus en die inleiding van Gods kinderen is onafscheidelijk aan elkaar verbonden als oorzaak en gevolg. Maar wat een onmetelijk verschil tussen de uitleiding van de bruidegom en de inleiding van de bruidskerk. Wel God, wel kinderen Gods, zie nog eens in gedachten die optocht waarvan Jezus de hoofdpersoon was. De man van smarten, geflankeerd door twee moordenaars, omringd door boosdoeners die op zijn bloed loeren. voorgestuwd met schelden en vloeken naar het Golgeveld van de misdadigers, om een ellendige, vervloekte dood te sterven. Zo verging het de bruidegom bij zijn uitleiding. En ziet dan de inleiding van de bruidskerk, volgens Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar een koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugdevoen die afstraalt van haar wangen, tot zij daar elk gewaagd van haar een lof, ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Wat een verschil, nietwaar? Als wij nu altijd mochten bedenken dat die smartelijke en smadelijke uitleiding van Jezus ons werk is, en dat die zalige en eervolle inleiding van ons Jezus werk is, dan mocht ons dat een prikkel zijn om hem te verheerlijken door een leven en waarlijk praktische godzaligheid. Daartoe geeft hij ons zijn geest en genade. Amen. Heren, wat zullen wij er nog van zeggen? Wil u uw woord zegenen? Wil u het meegeven naar huis, dat het in de binnenkamer nog overdag mocht worden? Wil u de stille naprediker nog eens zijn? En Heren, dan werd er ook veel tot uw volk gesproken. Maar dat een buitenstaander nu eens mocht horen hoe gelukkig uw volk is. En eens gingen roepen om genade, opdat u ook hun God wilde worden. Och, wil u het maar uitwerken. Wil u al onze zonden vergeven. Heren, van bidden, van lezen en van luisteren. En wil u genadiglijk ook zegenen wat van u was. Wil u onze broeders en ieder op de beurt uit genade ook helpen vanmiddag. Wil u geven wat nodig is. En mag het einde van deze dag juichen tot uw eer. En kon het zijn tot zaligheid van zondaren. Heren, dan zit het op u. En blijft het ook op u wachten. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Psalm 72, vers 11. Met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.